Ja, en dat was Laid Back met Bakerman. Zondag aanstaande is het weer zover. Dan kun je je onderdompelen in heus vakmanschap in al zijn gedaanten. Het Ambacht in Beeld Filmfestival vertoont 5 dagen lang in Lab 111 bijzondere films over bijzondere mensen. Korte films en documentaires over ambachtsmensen, designers en kunstenaars. Ze hebben 1 ding gemeen: onvervalste passie voor hun werk. Bij ons zijn aangeschoven festivaldirecteur Wendy van Wilgenburg en meubelvormgever Rutger Graas. Goedemiddag allebei.
Goedemiddag.
Wendy, de hoeveelste editie van het festival is dit inmiddels?
Van een separate filmfestival in Lab 111 is dit de 3e editie. Maar Ambacht in Beeld als festival bestaat sinds 2013.
Oké. En wat maakte dat je naast Ambacht in Beeld dit festival ontwikkeld hebt?
Eigenlijk is het begonnen als filmfestival, het hele evenement, vanuit mijn eigen achtergrond als filmmaker. Ik maak al heel lang films over ambachten. En ik wilde heel graag een breed publiek kennis laten maken met de prachtige documentaires die over de hele wereld worden gemaakt, mm-hmm, over ambachten. En uiteindelijk is het uitgegroeid, het festival, tot een groot evenement waar film onderdeel van was. In de Halle in Amsterdam in september. En dat bleek zo'n succes dat het eigenlijk ook intern concurrerend werd. Dus mensen vonden het daar heel leuk om dingen te maken. En het filmprogramma kreeg wat minder aandacht. Dus dat heb ik nu weer losgetrokken sinds 2018 als separaat evenement. Waardoor we echt expliciet de aandacht voor de films en de lezingen kunnen geven en genereren. En mensen dus 2 keer per jaar de mogelijkheid bieden om zich onder te dompelen in ambacht.
Ja, je biedt ze 2 keer de mogelijkheid. Betekent dat dat je merkt dat je hetzelfde publiek trekt, of is het aanvullend publiek?
Het is deels hetzelfde publiek dat ons steeds weet te vinden, maar het is ook wel echt een deels ander publiek. Mensen die graag naar documentaires kijken sowieso. Vaste bezoekers van Lab 111. Mensen die een cinefiel pas hebben, die met die pas gratis naar documentaires kunnen. Dus het is eigenlijk een mix van publiek, maar wel vooral volwassenen. Terwijl we op het live festival ook heel veel kinderen tegenkomen.
Mm-hmm. En waarom gekozen voor Lab 111?
Ik vind zelf de sfeer heel erg leuk in Lab 111. En de programmering is bijzonder. Ze hebben vaak hele bijzondere dingen. Dus wij voelen ons daar heel erg thuis.
Het is niet dat je aan Oud-West gebonden bent?
Niet per se, nee. Zeker niet. Nee.
Kun je je voorstellen dat het festival zou uitbreiden naar andere buurten in de stad?
Wellicht. Het festival zelf gaat sowieso verhuizen vanaf 2021.
Oh.
En het filmfestival gaat dit jaar ook nog naar Rotterdam. Dus we hebben nog een soort best-of special in Zaandam in Filmtheater De Fabriek. Dus er zijn wel allerlei
plannen en ontwikkelingen.
Ja,
kijk eens aan.
Ja.
Is het makkelijker nu na een aantal jaar om films te vinden? Is het zo dat makers werk bij jullie aanbieden juist? Of?
Ja, dat is zeker zo. Ja, van over de hele wereld zijn mensen die het festival, filmmakers die het festival echt waarderen, omdat wij ons expliciet richten op het meesterschap, op ambachtelijk meesterschap. En er zijn filmmakers die graag hun film bij ons in première willen laten gaan. Dus we hebben ook dit jaar weer een aantal Nederlandse en Europese premières en zelfs 1 wereldpremière.
Wat een opsteker.
Ja.
Kun je iets vertellen over die wereldpremière?
En de wereldpremière is de voorfilm tijdens het openingsprogramma.
Ja.
Op zondagmiddag 8 maart aanstaande. En dat is een film gemaakt door Daan Simons en Gonzalo Fernandez. Daan Simons is een meubelmaker die bij Rutger ook nog in de leer is geweest.
Klopt, ja.
En hij heeft een korte film gemaakt over het maken van een tafel met Japanse houtverbindingen. Het is een verstilde documentaire en Gonzalo is de filmmaker en Daan is de meubelmaker. En samen hebben zij deze korte film gemaakt die vandaag af is en nu dus zondag in première gaat. Ja, en die vertoning samen met de openingsfilm vanuit Japan is volledig uitverkocht. Maar we hebben nog een 2e screening op woensdagavond.
Oké. Dus je hebt zelf de film nog niet gezien of alleen het ruwe materiaal misschien?
Ik heb een eerdere versie gezien en die is echt was al heel prachtig. Ja.
En hoeveel films staan er dit jaar op het programma?
Een heel aantal. Eigenlijk is het zo dat elk programma sowieso één langere documentaire heeft en soms nog een kortere film. En er is één programma met alleen maar korte films, gemaakt door cursisten die bij ons een cursus hebben gevolgd hoe ze zelf een film over een ambacht moeten maken. En dat zijn dus 8 verschillende korte films over allerlei ambachten. Heel leuk.
Noem eens een verrassend voorbeeld.
Een vrouw heeft een film over zichzelf gemaakt, over filigrijn. Dat is heel fijn werk om een sieraad te maken. Mm-hmm. Er is een film over pottenbakken, waar hele leuke absurde potjes uitkomen. En,
wat is een absurd potje?
Nou, dat moeten mensen eigenlijk gaan zien. Maar
dit is de cliffhanger.
Ja, precies. Ja, nee, okay. Dus dat hou ik, dat ga ik nog niet. De mensen moeten gewoon komen en dat bekijken.
Natuurlijk, daarom zit je hier.
Ja.
En zie je bepaalde trends in de type films dat je aangeleverd of dat je selecteert, gaat er per jaar? Is er een bepaald onderwerp of thema populair of vakmanschap dat je meer aanbod hebt op dat gebied dan iets anders?
Nou, het is eigenlijk heel erg divers. Maar wat ik wel leuk vind dit jaar is dat we een aantal films op het programma hebben die van heel dichtbij zijn gemaakt. Dus we hebben bijvoorbeeld een film over een Chinese kleermakersfamilie. Die uit China komen in Hongkong, zich hebben gevestigd en vervolgens zijn geëmigreerd naar Canada. En daar dus nog vrij traditionele Chinese cheongsams maken, die mooie jurken. En de zoon, een van de zoons, is een opvolger binnen die kleermakerstraditie. En de andere zoon heeft de film gemaakt.
Oh.
Dus over zijn eigen familie, waarmee een heel intiem portret krijgt.
Ja.
En ook de openingsfilm is van heel prachtige Japanse houtsnijders traditie. De Bushi, de boeddhistische Japanse houtsnijders. Gemaakt door een Japanse filmmaker die ook heel lang heel dichtbij heeft kunnen komen. Tot en met de plek waar de leerlingen slapen. Dus dat zijn heel intieme portretten die ik zelf heel erg waardevol vind.
Ja, dus de verfilming is ook tot een hogere kunst verheven daarin.
Ja, dat vind ik wel. Het bereikt echt een bepaalde diepte.
Mooi.
Ja.
Rutger, jij zit hier ook niet voor niks natuurlijk. Ik las in voorbereiding op dit gesprek onder andere: een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. Gaat deze omschrijving heden ten dagen nog op wat jou betreft?
Ja, op zich wel ten dele. Ik denk dat ambacht is natuurlijk een heel breed gebied. Vakmanschap is daar weer een ander onderdeel bij. En ik denk dat vakmanschap eerder een mindset is, als dat het een iets is wat je in je vingers hebt. Dat is wat je van bovenaf zeg maar controleert naar je handen toe. Of naar welk werktuig je ook gebruikt.
Wil jij liever als vakman dan als ambachtsman benaderd worden?
Nou, mag allebei. Maar het is meer dat ambacht een misschien wat breder begrip is als vakmanschap. Of zelfs meesterschap. Dat gaat nog weer een stapje verder.
Wat typeert vakmanschap en meesterschap?
Dat is een ingewikkelde discussie, omdat daar vanuit geschiedenis natuurlijk nogal wat achter schuil gaat. Ook een aantal misstanden, die je misschien niet in deze tijd weer wil oprakelen om meesterschap mee te definiëren of te herdefiniëren. Dat vind ik lastig om daar nu een heel concrete definitie van te geven. Maar het is wel gedachtegoed, zeg maar, om er stevig over te discussiëren.
Maar wil je wel de vraag beantwoorden, is meesterschap of vakmanschap op jou van toepassing?
Ik denk vakmanschap.
Vakmanschap, oké.
Ik denk dat iemand die zichzelf meester noemt, dat het geen meester is.
Die is al te onbescheiden?
Iemand die een meester is, die is altijd op zoek naar beter en die vindt zichzelf nooit af.
Oké. Predicaat wordt je alleen door een derde opgelegd.
Dat kan alleen door een derde worden opgelegd, ja.
Jij maakt meubels, of doe ik je nu tekort? Je ontwerpt meubels?
Ik maak meubels, ja.
Want je noemt jezelf meubelvormgever en meubelmaker, meen
ja,
ik.
Klopt.
Kun je het verschil duiden?
Ik denk dat het gestalte geven aan een werkstuk, dat het geven van vorm is, dus het vormgeven. En daarbij gaat het over dat je het ontwerp of het concept helemaal gaat uit elkaar trekken tot iets wat een haalbaar project gaat worden. Of dat nou is door allerlei proeven te maken of allerlei gedachtegangen uit te wisselen met degene die dan mogelijk dat ontwerp gemaakt heeft. Dat kan ook binnen één persoon zich afspelen. Ik denk dat je dan het meeste hebt over vormgeving. Ik denk dat meubel maken, gewoon als je een kast van IKEA in elkaar zet, dan heb je een meubel gemaakt. Dan ben je een meubelmaker, in theorie.
Mm-hmm. En maakt een vormgever meer vrij werk of hoeft dat niet per se?
Nee, hoeft niet per se. Ik denk dat vrij is natuurlijk ook een ingewikkeld begrip. want je kan jezelf helemaal vrij laten. Ik merk aan mezelf dat als ik vrijgelaten word, loop ik vast. Ik heb zoveel mogelijk vernauwing nodig in hetgeen waarnaar ik zoek. En daar zoek ik mijn uitweg doorheen, zeg maar. Dat is voor mij een puzzel waar al heel veel puzzelstukjes bij elkaar liggen. En dat ik de oplossing daarvoor vind. Dat is mijn vakmanschap gedeelte, zeg maar.
Hoe lang ben je hierin aan het ontwikkelen?
Dik 20 jaar.
20 jaar. En wat typeert deze laatste 5 jaren?
Het resultaat van de voorgaande 15.
wat is iets waar je heel trots op bent, wat je gemaakt hebt in de afgelopen 5 jaar?
Goeie vraag. Dat zijn meerdere dingen. En ik denk niet dat het niet zozeer op een 5 jaar vast te pinnen is. Het is vooral werk wat ik voor de inmiddels steeds bekender wordende ontwerper Aldo Bakker mag doen. Mm-hmm. Hij bedenkt eigenlijk telkens ingewikkeldere dingen. Zijn gedachtegoed wordt steeds complexer. Dankzij de vakmensen waar hij mee samenwerkt, wordt het hem ook mogelijk gemaakt. En kan zijn gedachten zich ook telkens verder ontwikkelen. En dat is een interessant proces wat ik denk in de laatste 5 jaar wat telkens meer boven komt drijven.
Dat jullie meer samenwerken en dat het voor jou nieuwe wegen opent?
Nou ja, dat op een gegeven moment zelfs dat hij met een ontwerp aankomt waarvan ik zoiets heb van, nee, dit moet je niet doen.
Want het kan niet.
Want het gaat niet. Ja. En dat hij dan zegt van, nee, maar ik heb wel vertrouwen dat jij dat kan. Dus
je wordt uitgedaagd.
Dus bijt je er maar in vast. Ja. Dus dat kan ook voorkomen, ja.
En je noemde net al IKEA zelf. Hoe lastig is het voor meesters, vakmannen, vrouwen om zich vandaag de dag staande te houden in de fast-moving consumerwereld?
Nou ja, daar is IKEA een goed voorbeeld bij, denk ik. Het ingewikkelde is dat handwerk, dat vergt een bepaald soort aandacht, een bepaald soort mindset, had het al over, wat tijd kost. En tijd kost nou eenmaal geld, dat weet iedereen. En de grote merken, de grote brands, de grote industrie, die zorgt er eigenlijk voor dat hele begrip tijd een abstract deel wordt. En dat je niet meer kan reflecteren op wat je van het product vindt, behalve de prijs. Dus herkomst van materiaal, herkomst in de zin van wat voor arbeidsomstandigheden nou vooraf gegaan zijn, dat wordt ons nooit verteld. Zelfs als je naar vraagt, dan wordt daar schimmig over gedaan. En dat maakt het natuurlijk heel lastig om daartegen te vechten. Ik denk dat wat dat betreft de ambachtenwereld en de industrie twee uitersten zijn.
Je hebt niet een parallele ontwikkeling die je in de mode ziet, dat je confectie en couture hebt naast elkaar vanuit eenzelfde atelier, zeg maar.
Ja, kan alleen. Het is, je hebt dan over een schaalgrootte die confectie hoeft niet heel erg groot op schaal te zijn, zeg maar. Het hoeft niet aan Bangladesh te komen, waar de fabrieken over elkaar instorten. Dat kan gewoon door mensen gemaakt worden die daar vakbekwaam in zijn en het leuk vinden om te doen. Als je daar maar de juiste prijs voor betaalt, dat je elkaar het ook gunt. Dat je daar normaal een salaris of een normaal leven van kan onderhouden.
Ja. Maar dan, Aldo Bakker, dat is aan een beperkt aantal Nederlanders voorbehouden, denk ik.
Ja, sterker nog, ik denk dat zijn markt vooral buiten Nederland ligt.
Buiten Nederland, ja. Vind je dat dan wel goed?
Goeie vraag. een terechte vraag ook, denk ik. Dat is wel een spagaat waar ik zelf ook een beetje mee zit. Want degene die dat kunnen betalen, horen bij de club die het verzamelen van geld belangrijker vinden als het geld als ruilmiddel te blijven zien.
Ja.
Maar aan de andere kant zorgt het er wel voor dat er gestalte gegeven kan worden aan werk, wat in mijn ogen ook een soort van ultieme vorm is van esthetiek en van waarde, van wat je ergens in kan stoppen. Dus het maakt het wel mogelijk in die zin.
Ja, maar ik zie hier nog wel iets voor jou weggelegd.
Nou ja, er zit een spagaat in.
Ja. Nou, we gaan vanuit het buitenland weer dichter bij huis. Het festival, Ambacht in Beeld Filmfestival. Ja. Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
Ik heb bij Wendy ook een cursus gevolgd om zelf een ambachtsfilm te maken.
Ah.
Ook over mezelf overigens. Wat heel lastig is.
Is het gelukt, Wendy?
Ja, het is goed gelukt. Ja, het is heel goed gelukt. Dat is al een aantal jaren geleden. Ja,
ja iets meer dan 5. Dus ja. Mocht niet genoemd worden binnen de 5 jaar.
Nee, precies.
Is die online te zien nog?
Ja, staat op YouTube, ja.
Oké, en wat is de titel?
Mijn ambacht.
Jouw ambacht.
Heet die, ja.
Oké. Wendy, is het zo dat vakmanschap in bepaalde werelddelen of regio's oververtegenwoordigd is?
Ja, dat hangt ook weer met de definitie samen. Ik denk wel dat door de industrialisatie heel veel vakmanschap wereldwijd verdwijnt. Maar ik denk ook dat bepaalde expertise steeds meer verdwijnt naar lage lonenlanden. Mm-hmm. En dat wij dus die expertise kwijtraken omdat wij het uitbesteden aan mensen waar we minder uurloon voor moeten betalen. Maar overal ter wereld zie je prachtige ambachten uitgeoefend worden.
Ja.
Dus dat is niet iets wat hier of daar alleen maar is. Het is overal ter wereld. En het plezier van het maken komt denk ik ook juist nu wel weer terug. Juist omdat we zoveel met beeldschermen zitten. Hè, dat langzamerhand wel een soort tendens ontstaat dat mensen wel weer willen weten waar dingen vandaan komen, hoe ze gemaakt zijn, met welke houtsoort. Bijvoorbeeld, hè, waar de witlof geteeld wordt, et cetera. Mm-hmm. Dus er is wel juist een tegenbeweging om weer duurzamer en bewuster te zijn, waar ambacht zeker ook een onderdeel van is.
Ja. Ja, de openingsfilm Carving the Divine, die komt uit Japan.
Ja.
Wil je vertellen waarom je deze film gekozen hebt?
Carving the Divine is een documentaire over Japanse houtsnijders en de opleiding tot houtsnijder binnen een gilde. En je ziet heel duidelijk het hiërarchische systeem waarbinnen deze leerlingen zich het ambacht eigen moeten maken. En dat is heel Spartaans. En we komen daar heel dicht, hè, zoals ik al net al vertelde, we komen daar heel dicht op doordat die filmmaker zo dicht bij die mensen is gebleven. Dus je ziet de moeilijkheid aan het vakmanschap, het gebruik van gereedschappen, de keiharde feedback die ze krijgen van de meesters. Hè, en op die manier leren ze het. Het is niet complimenteren als je het wel goed doet, dan krijg je een klein knikje. Dan heb je het heel goed gedaan.
Ja.
En als je het niet goed doet, dan word je gewoon echt geschoffeerd. Maar je ziet wel hoe op die manier toch de mensen een heel hoog niveau bereiken van vakmanschap. En hun hele leven blijven leren. Hè, dus de hele oude meesters, waar enorm veel respect voor is, die komen ook in de film terug. En uiteindelijk mogen de leerlingen dan hun werkstuk aan hem presenteren. Nou, dat is een inkijkje die je normaal niet krijgt. En dat vond ik zo bijzonder dat ik die als openingsfilm heb gekozen. En de filmmaker, Yujiro Seki, is ook aanwezig tijdens het festival voor een Q&A. En dat vind ik natuurlijk ook heel bijzonder.
Ja, het proces dat je nu beschrijft, dat klinkt wel alsof het pas bij een ander soort cultuur, hè, met sterke hiërarchie. Wordt dat in Nederland, zou dat nog geaccepteerd worden hier?
Ik denk het niet. Nee, wij zijn veel te veel een complimenten samenleving en veel te zacht.
Hè?
Ja, ik denk het wel.
Dan bereik je niks.
Ik denk dat discipline een heel belangrijk onderdeel is van het bereiken van meesterschap.
Ja.
Maar blijven oefenen. En wat Rutger net al zei, nooit tevreden zijn. Je zult jezelf niet meester noemen, want zelfs al ben je 80, dan wil je nog meer leren.
Ja.
En dat vind ik prachtig.
Ja. We hebben Rutger aan tafel. Jij vertelt nu over deze meubelmakersfilm. Zijn meubels vormen die een speciaal thema binnen deze editie?
Nou, deze film gaat niet over meubels. Hè. Het gaat over houtsnijwerken.
Okay.
En die houtsnijwerken, dat zijn dus Boeddha-representaties.
Ja.
Dus het is echt die boeddhistische houtsnijtradities. De vormfilm gaat over meubelmakers.
Dan, ja, sorry.
Rutger is meubelvormgever. Maar verder hebben we allerlei films over een heleboel verschillende onderwerpen.
Ja, en niet alleen films, maar ook Q&A en talks.
Ja, klopt.
Is dat bij alle films of bij een aantal daarvan?
Het merendeel van de films gaat vergezeld van een nagesprek of een Q&A met de filmmakers. Maar bijvoorbeeld de film over de Chinese kleermakersfamilie. Daar hebben we een van oorsprong Chinese modeontwerpster die nu in Nederland woont en de Rietveld Academie heeft gedaan. En zij vertelt weer over haar werk en ook haar onderzoek in China naar rurale ambachten.
Mm-hmm.
Dus dat komt dan heel erg mooi samen. Dus samen vormt dat een programma.
Oké. Okay.
All that I have is on the floor. Ja, je hoorde Adele met Turning Tables. We zijn in gesprek over het Ambacht in Beeld Festival. Met Wendy van Wilgenburg en Rutger Graas. Rutger, we hadden het voor de muziek er even over ambachten. Je bent een ambachtsman. Mm-hmm. En als ik je zo zie, naast me, dan zie ik ook een echte ambachtsman.
Dat is lastig voor de radio.
Ja, nou, daarom moeten we het beschrijven. Hè? Dat is het mooie van het medium radio. Je hebt een houthakkersblouse aan.
Ja.
Een spijkerbroek. En die spijkerbroek heb je volgens mij vaak aan tijdens het werken.
Ja.
En grote handen, dat valt op.
Okay.
Bij een ambachtsman, toch?
Ja.
En we hadden het erover voor de muziek dat de ambachten, dat het een moeilijk vak is. Hè? Moeilijk ook om te overleven. Ben je bezig met je imago?
Ben ik wel lang geweest. Dat ben ik nu wat minder aan het doen. Dat heeft een beetje een tweeledige kant. Ik probeer om de toekomst voor ambachten wat een beetje luister bij te zetten en te helpen. Heb ik een manifest geschreven. En dat heb ik onder een andere naam, of een andere, dat is geen pseudoniem of zo, maar onder een conceptnaam, dat heet Maaklab, geplaatst. Om te kijken of we met dat manifest eigenlijk het makersveld breder kunnen trekken en wat meer in de spotlight kunnen manoeuvreren.
Maar je begon ermee, ik was er een tijdje mee bezig en nu niet meer.
Nou ja, de focus is verschoven.
Ja, maar waarom doe je het nu op een andere manier?
Dat heeft met behoeftes te maken, denk ik.
Zoals, daar zijn.
En ik denk dat als je een poosje bezig bent, dan word je ook wat gezettelder in je netwerk. Dan is het wat minder belangrijk om iedere dag een overhemd vers te hebben. Of een nieuwe stropdas aan te doen die niemand gezien heeft. Zoiets dergelijks.
Je hebt je vaste klanten.
Ja, ja.
Ja, die met je meegaan.
Ja.
Ja. Je zei ook, je werkt van bovenaf naar beneden. Dus je werkt eerst met je hoofd.
Ja.
En daarna met je handen. Nu wordt de werk met je handen wordt vaak als iets wordt met een beetje dédain naar gekeken. Hoe zie je dat?
Ja, dat klopt. Helaas. En dat is ook een van de grote problemen, denk ik. Als je nu een kind hebt wat naar mbo gestuurd wordt, dan heb je iets van, oh, dat is jammer.
Dan moet hij op huiswerkles.
Ja, terwijl dat eigenlijk meteen het probleem aangeeft. Dat handwerksopleidingen of vakopleidingen, dat is een beetje allemaal, grofstoffelijk gezegd, allemaal tot mbo niveau. Hmm. Alles daarboven, wetenschappelijk en hbo, dat doe je dan per se niet meer met je handen. Dan ga je nadenken en dan ga je verder. Op zich is het niet erg om een beetje onderscheid te hebben in theoretisch onderwijs en maakonderwijs. Maar ik vind het een beetje raar ten eerste dat je mensen die minder met hun handen kunnen werken, maar meer met hun hoofd kunnen werken, dat je die hoger noemt.
Mm-hmm.
En niet meer middelbaar of lager. Of
ja,
iets
praktisch dat onderwijs, hè, hebben
ja,
ze het
precies,
ook over.
Dat die termen,
hoe werd er bij jou thuis op gereageerd toen je eigenlijk aangaf van ik ga met mijn handen werken?
Nou, ik heb dat. Het is niet een uit de kast moment geweest.
Nee,
of zo.
Nee, maar ja, het kan ook worden gezegd, jongen, wat doe je nu?
Nee, ik.
Het is trouwens wel kom... mooi in ambacht dan, uit de kast.
Ja,
een zelfgemaakt kastje.
Ja. Nee, ik. Ik kom uit een gezin waarin mijn vader kunstenaar was. En er was al ruimte voor. En ik was sowieso heel erg eigen gereid. Dus ik ging mijn eigen pad wel op, zeg maar. Dat was niet veel sturing had ik nodig of was wenselijk.
Ja. Heb je jezelf wel eens. Ben je zelf gedacht, waar ben ik aan begonnen?
Nee.
Nee. Dus jij bent een van die ambachtsmannen die rond kan komen?
Nou, geld is voor mij een. Het is een ruilmiddel natuurlijk. En ik kan ervan leven. En ik kan er geen hele luxe, dure auto van kopen of een villa van bewonen.
Maar je kan er wel in Amsterdam van wonen?
Ik kan in Amsterdam wonen. Ja, dat heeft zo zijn geschiedenis, maar dat lukt.
Zo zijn geschiedenis?
Ja, dat heeft dan te maken met mijn vrouw en haar financiële situatie en dat soort dingen allemaal. Dus ja. Er zitten een paar kleine gelukjes bij en dan kan dat.
Ja, nou, dat is hartstikke fijn.
Ja.
Ja. Ja.
Niet dat mijn vrouw een klein gelukje is overigens, maar dat is even...
dat is voor een ander interview.
Ja, precies.
Wendy?
Ja.
Ambacht en kunst, daar hadden we het voor de muziek over. Wat zijn de parallellen tussen die twee?
Ik denk dat goede kunstenaars heel goed weten hoe ze ambachtelijke technieken gebruiken om kunst te maken. En dat kunstenaars vaak ook wel ambachtslieden gebruiken voor de uitvoering. Zeker designers. Hè? Zoals je de samenwerking met Rutger en Aldo ziet. Hij is de kunstenaar in dit geval. Hè? De creator van het idee. En Rutger of andere ambachtslieden met wie hij werkt voeren het ontwerp uit. En dat is natuurlijk een hele goede samenwerking. En daar is dat vakmanschap ook weer zo belangrijk in. Want anders zou je het nooit kunnen uitoefenen zelf.
Zou je kunnen zeggen dat ambachtslieden kunstenaars zijn?
Sommigen wel.
Is Rutger een kunstenaar?
Dat weet ik niet. Ik denk aan de ene kant wel, maar ik denk dat Rutger het ook heel fijn vindt om dienstbaar te zijn. En samen te werken met mensen die het idee hebben. Wat hij net al zei, aangaf dat hij kaders heel prettig vindt.
Maar is een kunstenaar altijd een solitair iemand? Kan een kunstenaar niet samenwerken?
Jawel, maar...
Dat zeg je eigenlijk.
Nee, dat zeg ik niet.
Want hij vindt het fijn om samen te werken.
Ja. Ja, maar hij is een ambachtsman.
Mm-hmm.
In de basis.
Okay.
En ik denk dat niet elke ambachtspersoon een kunstenaar is.
Ah, kijk. Ja. Ja. We komen er wel.
Ja.
We moeten een beetje ontleden.
Mm-hmm.
Ja, je had het over... Ik heb heel veel plekken op de wereld geweest. Je bent antropoloog.
Ja.
Visueel antropoloog zelfs. Je bent op heel veel plekken geweest. Je hebt heel veel ambachten gezien. Kan je ons even terugnemen naar een moment waarvan je zegt... Ja, dat was echt het mooiste ambacht... wat ik ooit heb gezien.
Ja, daar moet ik natuurlijk even over nadenken. Nou ja, wat ik zelf nog steeds een fantastisch ambacht vind... en waar mijn eerste film over ging toen ik studeerde... toen ik visuele antropologie deed in Leiden... dat is een film over een vioolbouwer. En daar heb ik een jaar lang hier op de Keizersgracht... Mathieu Besseling gevolgd... die een viool bouwt vanaf twee planken hout eigenlijk tot een prachtig klinkend instrument. Dat is de hele basis geweest voor mijn verdere carrière, zeg maar. Hè? Als filmmaker over ambachten en ook als, later als initiatiefnemer van het festival.
Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat gevolgd? Ben je een jaar lang ben je gaan kijken? Participerende observatie?
Nee, niet participerend.
Nee.
Want ik mocht niet aan het hout komen. Nee, echt observerend. Dus ik heb een jaar lang allerlei proefopnames gemaakt van het hele ambacht. En uiteindelijk één viool gevolgd van het begin tot het eind.
Wauw.
Ja. Dus daar is mijn liefde ontstaan. Dus dat vind ik nog steeds heel mooi.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik zou toch zeggen dat de meeste ambachtslieden toch het kunstenaarschap in ieder geval dicht evenaren. Ja.
Ja, maar dit is natuurlijk wel... Ik weet niet of... voor mij heeft kunst ook een hele vrije component. Terwijl bij vioolbouw is het natuurlijk vooral gewoon een heel goed klinkend instrument maken.
Ja. Ja. Dus het festival, daar gaan we gauw naartoe. Een gouden tip die je hebt voor ons?
Nou, ik vind natuurlijk elk programma heel erg leuk, want ik heb het zelf vormgegeven.
Mm-hmm.
Ik denk dat de Japanse film Carving the Divine, de opening is al helemaal uitverkocht, maar die tweede vertoning op woensdagavond, daar zijn nog plekken voor, dus daar moet je zeker naartoe. We hebben de Nederlandse première van een film over Brancusi, de beeldhouwer, waarbij Rutger en Aldo Bakker samen een nagesprek hebben. En daar gaat het heel erg over die samenwerking en kruisbestuiving tussen ambacht en vormgeving. Dus dat is voor mij wel een hoogtepunt. Maar ja, eigenlijk is elk programma gewoon heel interessant en inspirerend.
Leven de ambachten. Fijn dat jullie er waren. Wendy van Wilgenburg en Rutger Graas van het Ambacht in Beeld Filmfestival. Dat zondag, van zondag tot en met woensdag in lab 111... plaats gaat vinden.